Gemeente, u bent toegekomen bij de bespreking van het avondmaalsformulier aan het gedeelte wat wel genoemd wordt het Sursum Corda, harten omhoog. Wij lezen eerst het gedeelte dat vanavond dus aan de orde is. En dat begint met: opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak. Ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar des woords: het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En als hij de drinkbeker geeft, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Terwijl men communiceert, zal men stichtelijk zingen of sommige hoofdstukken lezen, dienende ter gedachtenis aan het lijden van Christus als Jesaja 53, Johannes 6, vers 13 tot en met 18 of dergelijke. Tot zover het gedeelte wat vanavond dus aan de orde is. Wij zingen straks na de Bijbellezing uit Psalm 145, daarvan het derde vers. Gemeente, een kerkdienst zonder avondmaal, dat is een volwaardige kerkdienst. Maar een dienst met avondmaal, dat is een bijzondere dienst. Al kan het ook bijzondere spanningen oproepen. De strijd die het geeft is eens heel teer onder woorden gebracht door docent F. Lenkeek in zijn boekje Het avondmaalsformulier. En daar voel je enerzijds heel duidelijk die strijd als het gaat om de onmogelijkheid om aan te gaan, als je ziet op jezelf. En aan de andere kant de onmogelijkheid om af te blijven als je ziet op de gastheer en zijn woord. En dat boekje, dat begint dan zo: heden avondmaal. Mag ik toetreden? Ach, ik ben zo zondig, zo ellendig. Hoedanig behoorde ik te zijn? En wie ben ik? Wat is mijn geloof, mijn liefde, mijn hoop? Ik kan niet bestaan voor de Heere zoals ik ben. Hoe zal ik aanzitten? Ik kan niet. Mag ik afblijven? De Meester is daar en hij roept u. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Heere, op uw woord. Je voelt de spanning. En daarom is het ook zo te verstaan dat in het avondmaalsformulier, voordat de viering van het sacrament plaatsvindt, een opwekking ook laat horen. Een aansporing als het gaat om de viering van het heilig avondmaal. In het rituele gedeelte staat dat, zoals we dat dan zeggen, dat wil zeggen dat gedeelte dat dan betrekking heeft op de bediening, op de viering van het avondmaal zelf. En dat gedeelte, ik zei dat ook al zojuist, dat wordt dan genoemd het Sursum Corda, de harten omhoog naar boven betekent dat. Dat is al een heel bekende oproep in de vroege kerk al, onder Cyprianus, ook onder Augustinus bijvoorbeeld. Het is een aansporing. Niet bedoeld om af te houden van het avondmaal, maar net als in het leerstellige gedeelte van het avondmaalsformulier, opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. In het leerstellige gedeelte, als het gaat om die zelfbeproeving, dan is dat niet bedoeld om af te houden, maar juist dat we op de goede manier avondmaal zouden houden. En daarom begint dit gedeelte vanavond ook, opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Dat is belangrijk. Want een verkeerde blikrichting kan er de oorzaak van zijn dat je heel veel ontgaat. Of dat je veel teleurstelling ondervindt. Zo laat ons, weer voluit Bijbels, in dit formulier, voluit Bijbels. U herkent de woorden. Regelmatig komt die aansporing voor in de Bijbel. In de Romeinenbrief, in de Korinthebrief. Maar ook juist in die brief waarin zo duidelijk gewezen wordt op het eenmalige en het volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Laat ons dan toegaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons dan tot Hem uitgaan. Een aansporing in de Hebreeënbrief voor christenen die dreigen te verslappen en die moedeloos worden. Wij worden aangespoord om niet aan het uiterlijke te blijven hangen. Want het avondmaal dat bedoelt geen lichamelijke voeding, maar voeding van de ziel. Brood en wijn, en dat zult u in de afgelopen tijd ook verschillende keren wel gehoord hebben. Brood en wijn die veranderen immers niet in het lichaam en bloed van Christus. De Romeinse visie, de leer van de transubstantiatie die 800 jaar geleden dogma geworden is in de Rooms-Katholieke Kerk, die is door de Reformatie terecht afgewezen. Waarom? Waarom? Kan de Heere dat dan niet? Verandering van brood en wijn bewerken? Jazeker wel. We wijzen het ook niet af omdat de Heere daartoe niet machtig genoeg zou zijn. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij heeft grotere wonderen gedaan. Maar bij die wonderen was het juist altijd duidelijk te zien dat er verandering plaatsvond. Water in wijn veranderd. Bruiloft in Cana. Water in bloed veranderd. Denk aan een van de plagen van Egypte. Wij hebben bij die instellingswoorden te maken met figuurlijk beeldend spreken. Sacramenten zijn afbeeldingen, zijn illustraties bij het woord, bij het gepredikte woord ook. En dat spraakgebruik, dat kom je vaker in de Bijbel tegen. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Die tekenen dus van brood en wijn, die wijzen op het lichaam en het bloed van Christus. Hij vergelijkt zichzelf, de Heer Jezus, met brood. Christus is het ware brood, zoals hier staat ook in dit gedeelte. Het ware hemelse brood. Wijn is teken en zegel van zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En zo wil de Heere dus ons voeden en laven met geestelijke spijs en drank. Met Christus. Wij worden dus naar boven verwezen. Het gaat om gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Het gelovig ontvangen van Hemzelf. Het gaat niet om gemeenschap met iets, maar met iemand. En daarvoor is geen verandering van brood en wijn nodig, maar daarvoor is verandering van ons hart nodig. Dat hart dat van nature niet naar de Heere vraagt en dat vol is van andere dingen, maar waar plaats moet komen voor de Heer Jezus Christus en zijn werk. Wat de Heere door zijn geest en woord ons ook juist wil leren en wil schenken uit louter genade. Rome ziet de mis ook als een offer. De rijke betekenis van Goede Vrijdag wordt niet gezien. Het voorhangsel is toch gescheurd. De Hebreeënbrief die zegt heel duidelijk dat Christus offer eenmalig was. En dat eenmaal, dat komt telkens weer terug. In Hebreeën 10, er is geen offer meer nodig voor de zonde. 1 Petrus 3, want ook Christus heeft eenmaal voor de zondaren geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Calvijn zegt, wij moeten Christus in de hemel zoeken en niet op het altaar. Wij moeten, staat hier dan ook, niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar zoeken de dingen die boven zijn. De mis, die herhaalt het offer, elke keer weer. Terwijl het woord zegt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Niet herhaal dat, maar verkondig dat. De harten omhoog. We zongen het aan het begin van deze dienst. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. De oog houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Kijk, en dat is de juiste blikrichting, ook als het gaat om het heilig avondmaal. Zeker, daar is zelfbeproeving nodig. En daar is in de afgelopen tijd uiteraard op gewezen. Maar het moet ons niet brengen tot introspectie. Om ons in zelfbespiegeling te laten steken. Het moet juist ons afbrengen van onszelf. En doen opzien naar boven waar Christus is. Want werkelijk, dat is een valkuil om alleen aan onszelf te gaan denken. In plaats van Christus te gedenken. En daar wil nou juist deze aansporing die hier staat in het formulier ons ook toe brengen, opdat we bij hem het juiste adres, het hoogste adres, terecht zullen komen. Want daar in de hemel is Jezus Christus onze voorspraak, staat hier. Ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons geloof wijzen. Inderdaad, dat beleidt de kerk ook in haar belijdenis. Dat geloof er toch, opgevaren ten hemel. De Heere verzegelt in het sacrament van het avondmaal ook zijn belofte dat hij bidt voor allen die door hem, door de Heer Jezus Christus, tot God gaan. Daar leeft hij voor. Hij is een verzoening voor onze zonden. We hebben het zojuist gelezen uit 1 Johannes. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daarvoor moeten we bij hem zijn. Er is een voorspraak bij de Vader. Hij is dat. Altijd treedt hij in met zijn voorbeden bij de Vader. Hij brengt er onze gebeden. Als we door hem tot God gaan en hij zuivert ze door zijn bloed. En hij kan zorgen naar lichaam en ziel wat ik nodig heb. Hij zorgt. Hij is de goede herder die nog steeds waakt en wijdt. Hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is zo getrouw als sterk. Daar zit hij aan de rechterhand, omdat hij alles volbracht heeft. En hij zal zijn werk, zingt de dichter van Psalm 138, voor mij voleinden. Daar is Jezus Christus. De harten omhoog. Rijke namen. We komen niet over uitgedacht. Niet over uitgemediteerd. Namen zo rijk aan inhoud. Laat ons dan onze harten opheffen tot de hemel, waar Christus is. Uiterlijk is het geen rijk voorziene dis, het avondmaal. Het is slechts een brokje brood en een slokje wijn. En toch, ten dis geleid, zullen ze rijk verzadigd wezen met het goede van Gods woning. Alle die deze Heer hebben lief gekregen, nodig gekregen. Vergelijk daar nu eens die pauselijke mis mee. Niets is gereed. Alles moet nog gebeuren. Voortdurend offeren. Daarom kun je ook nooit zeker zijn van je zaligheid bij Rome. Christus is in de hemel. Hij heeft het gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Vlak voor zijn hemelvaart heeft hij dat gezegd. Maar hij is wel geestelijk aanwezig. Dat betekent niet dat hij niet echt aanwezig is. Nee, hij is er heel echt, maar op de wijze van de geest. Door het geloof is er gemeenschap met hem. Dan proeven we en smaken we dat hij goed is. Ik zal tot hem inkomen en avondmaal met hem houden en hij met mij. Eén stukje onbelegd brood en één teugje wijn per persoon. Heel sober. Maar de voedingswaarde van deze eenvoudige middelen is geestelijk groot. Die eenvoudige zaken die mogen nu dienen om diep op onze ziel in te werken. Al gaat de wijze waarop dat gebeurt ons verstand te boven. Evenals de werking van de Heilige Geest verborgen is en niet te begrijpen. Zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat in artikel 35 zegt. Maar daar is de prediking dat onze verlossing gereed is. Volkomen. Eenmalig. Dat er niets van mij bij kan en dat er niets van mij bij hoeft. Genade alleen. Daar schenkt hij het goedheid zonder pijl. Eeuwig zalig leven. En daarom, er is wel eens gezegd, en wat is dat terecht? Een eenvoudige avondmaalsviering in een schuur is rijker dan een pontificale hoogmis in een kathedraal. Daar schenkt de heiland zichzelf weg met al zijn schatten en gaven. Al het mijne is het uwe. Die gemeenschap, die is werkelijk. Die wordt in het geloof ervaren, al is de mate en de trap verschillend. Dan staat er niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijst en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Zwingli, die liet het avondmaal toch te veel opgaan in een gedachtenismaaltijd en een belijdenisactie van ons, van onze kant. Maar door het geloof ontstaat er echter vereniging met de persoon van Christus, zoals voedsel en drank in het lichaam worden opgenomen en zich als het ware met ons lichaam verenigen. Christus, die daalt niet lichamelijk uit de hemel neer. Maar onze harten worden opwaarts geheven, staat hier. Naar boven, hemelwaarts. Kijk, als wij eten, dan nemen we spijs in ons op, voedsel. En door het spijsverteringsproces wordt dat dan omgezet in kracht om in het leven te blijven. Nou, zo is het ook hiermee. Met een gelovig hart nemen we het lijden en sterven van Christus dan in ons op. Met de mond van de ziel, dat is door het geloof, wordt de liefde ervaren die er is tussen deze bruidegom en bruid. Dan ontstaat er eenheid. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. De Heilige Geest die heft de afstand niet op, maar die overbrugt die. Eens geestes met Christus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hoort u? Wat een band, hè? Tussen Christus en zijn vervolgde kerk. Wat vervolgt gij mij? Daar zie je de eenheid van Christus met zijn gelovigen. Paulus die zegt in Efeze 5, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees, van zijn gebeente. Dus onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is. Heilig avondmaal vieren tot zijn gedachtenis. Dat is niet een in memoriam. De dood des Heren gedenken, dat is niet hetzelfde als een dode Heren. De kerk heeft een zaligmaker die dood geweest is en weer levend is geworden en die leeft tot in alle eeuwigheid, zoals er staat in Openbaring 1. De gelovigen mogen gemeenschap oefenen met een levende Heren en mogen de band ervaren tussen Goede Vrijdag en Pasen. Zoals Paulus dat ook verwoordt. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Met hem één plant geworden. En dan staat er hier in dit gedeelte niet twijfelende. Ach, wat kan er veel twijfel zijn bij hen die de Heere lief hebben gekregen. Zou het wel voor mij zijn? Heb ik me niet vergist? Is er voor mij wel genade? Want ja, bij echt zelfonderzoek komt er zoveel aan het licht. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Dat is toch altijd weer in de ware zelfbeproeving iets wat voor het aangezicht van de Heere beoefend dient te worden. Maar wat kunnen er veel van die vragen leven? Er komt zoveel aan het licht. Zou God mij wel genadig willen zijn? En was de voorbereiding wel zoals die wezen moest? Heb ik wel berouw genoeg over mijn zonde? En ik twijfel zo, elke keer weer. Heb ik niet een aparte beleving nodig? Misschien topt u of top jij wel erover dat je niet een geweldige bekeringsgeschiedenis kunt vertellen. Je meet jezelf aan anderen. O Satan, die kent de zwakke plekken. En daar valt hij aan om ons ertoe bewegen van het avondmaal af te blijven. Wilhelmus Abrakel, die zegt, alles waarin de meeste nuttigheid voor Gods kinderen ligt, wordt het meest bestreden door de duivel en zijn aanhang. En daaronder is ook het heilig avondmaal, zegt hij. En dat ondervind je wel, als je met deze dingen toch bezig bent. Wij moeten niet vergeten dat er grote verscheidenheid is onder Gods kinderen. God maakt de kleinen en de groten van hetzelfde heil deelgenoot. Zo zingen we dat ook in Psalm 115. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Dat geldt ook in dit opzicht. En er wordt niet voor niets gezegd in de Hebreeënbrief: werp uw vrijmoedigheid niet weg. Stel dwars door alles heen je vertrouwen op dat enige offer van de Heer Jezus Christus. Wel nu, daarom heeft de Heer Jezus het avondmaal juist ingesteld. Om het geloof te versterken. Want het geestelijke leven, dat moet gevoed worden, dat moet versterkt worden. Het gaat zeker om het ware geloof bij de viering van het heilige avondmaal. Laat dat duidelijk zijn. Waar geloof. Maar het gaat er niet om dat je eerst zeker moet weten dat je een kind van God bent voordat je naar het avondmaal mag. Het gaat wel om zekerheid. Want zekerheid is eigen aan het geloof. Maar dan die zekerheid dat Christus je dierbaar is, onmisbaar. U dan die gelooft, is hij dierbaar. En dat is niet twijfelachtig. Petrus die had heel wat meegemaakt, hij was diep gevallen, maar toen de Heere erna vroeg, toen riep hij uit, Heere, gij weet alle dingen. Dat is het waar mijn hart naar hongert en naar dorst. Hoe is dat bij u en bij jou? Mag het leven, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Oh, als we deze dingen niet kennen, als we nog zo onverschillig tegenover staan. Tegenover het woord, de nodiging van de Heere om om hem lief te hebben, om je hart aan hem te geven. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Waar Christus is, is de troon van God. En dat is de genadetroon door de Heer Jezus Christus. Voor de grootste der zondaren is in het heden der genade nog vergeving te vinden. Is er geloof te vinden dat hem aanhangt, dat hem nodig heeft. Dat geloof, werk van de geest, dat wil de Heer ook schenken. Mild en overvloedig. Al gij einde der aarde, wend u naar mij toe. Zegt die Christus, die in die hemel woont en troont. En dan wil hij dat geloof ook onderhouden. En dat gaat in deze weg. Telkens maar weer zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat levende hemelse brood. Het kan zijn dat er soms weinig zegen is aan het heilig avondmaal. Omdat men te gespannen is om iets te beleven. Je bent bang om weg te blijven, want de Heer vraagt het. En je gaat, maar de angst ontrooft je de troost. Zo kan dat wezen. Maar we mogen met al die gespannenheid tot deze Heere vluchten. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ay, haast u tot mijn hulp en red. Want in die weg wil de Heere lichamelijke en geestelijke ontspanning geven. Waardoor die zegen kan doorbreken. En u weet het toch. De vraag is niet of wij gewis geloven. Maar of wij, en of wij een verzekerd geloof hebben. Niet wat wij van onszelf geloven. Maar het gaat erom wat wij van die betrouwbare belofte van God geloven. Dat is beslissend. Zegt het formulier trouwens ook zelf. Dat we geen volkomen geloof hebben als we de Heere lief hebben. En dat we dagelijks met de zwakheid dan van ons geloof te strijden hebben. Nochtans mogen we, die tegen het ongeloof begeren te strijden en naar alle geboden van God begeren te leven, er gewis en zeker van zijn dat God ons in genade zal aanzien. Calvijn zegt, als wij om van het avondmaal weg te blijven aanvoeren dat ons geloof nog zwak en ons leven nog onvolkomen is, dan zouden wij op iemand lijken die zich verontschuldigt dat hij geen geneesmiddel neemt omdat hij ziek is. Zo, met de gelovige aandacht dus gericht op de Heer Jezus Christus die in de hemel is, mag de twijfel wijken. Ik kan nog een keer Calvijn aan. Hij zegt, zij die van de avondmaalstafel wegblijven omdat ze zichzelf een groot zondaar achten, zijn net als een zieke die denkt dat hij te ziek is om naar de dokter te gaan. Nee, zegt hij, als de zonde ons drukt, dan hebben we het juist des te meer nodig. Het is spijs voor hongerigen, medicijn voor zieken. Het wordt door de dienaren gegeven. Bij de viering van het heilige avondmaal. Brood en wijn. Maar Christus is uiteindelijk de gastheer. Hij heeft het gezegd, wie u hoort, hoort mij. En dan valt de dienaar weg. De Heere spijzigt en laaft. En je krijgt teerkost op de levensweg. Je proeft en smaakt dat de Heere goed is. Het geloof dat richt zich dus op Christus in de hemel. Maar het ontvangt de tekenen en zegelen op aarde uit de hand van de dienaar of zelfs van een medebroeder of medezuster daar aan tafel. Het heil dat ons in het gebroken brood wordt aangereikt, geven door aan een broeder of zuster die naast ons zit. Noordmans die heeft eens gezegd, de ene bedelaar voorziet de andere bedelaar van het heil dat nimmer vergaat. Dat is geen automatisme, maar het is in die weg van dat zien naar boven waar Christus is. Harten omhoog. Want Christus zelf doet de dingen in de hemel. Hij is en blijft onze enige voorspraak. Maar hij doet die dingen op aarde door zijn Heilige Geest. Maar die geest die schakelt ook mensen in. Die dienaar, de predikant, die breekt het brood en die reikt het je toe. En daarachter en daarin is het werk van de Heilige Geest. Daarom staat er ook, zullen we niet aan de tekenen mogen blijven hangen. Aan die uiterlijke tekenen. We mogen er wel zeer eerbiedig en ernstig bij stilstaan en overwegen dat het de Heere behaagt om ons door het gebruik van die tekenen en zegelen ons geloof te richten op dat ene offer van de Heer Jezus Christus. Dat niet alleen, maar ook onze harten voeden en laven met Christus zelf. Die tekenen van brood en wijn, die zijn heel persoonlijk. Het gaat God in het sacrament van het heilig avondmaal om de persoonlijke toepassing van zijn genade. Er wordt een hand uitgestoken. Er wordt brood van de schaal genomen. Het brood wordt in de mond gestoken. De beker wordt aangereikt en aangepakt. Aan de lippen gezet. Men drinkt. Wat in de prediking tot ieder die haar hoort komt, algemeen, komt in het avondmaal wel heel persoonlijk tot ons. Hoe is het nu in ons leven? Moet u zeggen, het is allemaal zo dor. Het is allemaal zo onvruchtbaar. En misschien zegt u, ja, maar je kunt het toch niet nemen en je kunt het jezelf toch niet geven? Nee. Maar verdiep je er nu eens in, biddend. Bedenk die dingen nu eens, die boven zijn. Want dat is de weg waarin de Heere wil zegenen. Bedenk de dingen die boven zijn. En zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van zijn gunst, die gaan roemen bij elk een en juichen van al die gerechtigheden van de Heere. Over de wijze van avondmaalsviering wordt heel weinig gezegd in het formulier. Dat zal u opgevallen zijn. Alleen eigenlijk de formule wordt vermeld. En er worden wat aanwijzingen gegeven voor het lezen van het schriftgedeelte tijdens de viering van het heilig avondmaal. Er wordt het een en ander inderdaad aan de kerken, aan de vrijheid van de kerken overgelaten. De predikant die neemt het brood, breekt het zichtbaar voor de ogen van de gemeente, heft de beker op en hij reikt die beker aan en dan zal hij het woord van God spreken. Hij zal de mond van Christus zijn. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen. Nee, dat is niet een aparte handeling waarbij de hand boven de beker moet worden gehouden. Waarom zou alleen de wijn gezegend moeten worden? Het gaat hier om prijzen. Dankbaar prijzen die wij dankzeggend prijzen. Dat is de gemeenschap met het bloed van Christus. Dat zijn woorden die ontleend zijn aan 1 Korinthe 10. En die zijn ook al te vinden in de liturgie van Calvin. Later is er de toevoeging bijgekomen uit 1 Korinthe 11. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En bij de uitreiking van de beker, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. En dan weer, neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot de verzoening van al onze zonden. Die toevoeging, die wilde de betekenis van het sacrament nog eenmaal duidelijk aan de avondmaalgangers voorstellen. Dat wat de formule betreft, de manier waarop het avondmaal gevierd wordt, verschilt van kerk tot kerk, van gemeente tot gemeente ook wel soms. Wij kennen het komen tot en het zitten aan de tafel. Dat is een goede gedachte. Want het gaat om de tafel vol van de Heere, zoals het avondmaal genoemd wordt in 1 Korinthe 10, vers 21. Het is heel sterk verbonden aan de gedachte van de maaltijd. En toch kent men het zitten aan de tafel niet overal. Er is een nadeel aan verbonden, dat de dienst langer gaat duren en dat de eenheid in het zitten om die ene tafel verbroken wordt. Want zeker in een grotere gemeente, dan zijn er meer tafels nodig. Dan wordt die eenheid ook al min of meer verbroken. En soms wordt daarom ook overgegaan tot andere vormen, zoals lopend avondmaal, staande in een kring of brood en wijn doorgeven door de banken. Het is een goede zaak om aan het zitten van de tafel, om de tafel, om daaraan vast te houden. Als we andere vormen, maar niet veroordelen. Want dat behoort, en dat is ook al uitgesproken op eerdere synodes, ook in de tijd van de reformatie, dat behoort tot de middelmatige zaken. In de eerste tijd van de reformatie gebeurde het ook wel staande. Men stond zelfs in bepaalde gevallen, bij ziekte of bij gevaar van terugval in alcoholisme, het gebruik van druivensap in plaats van wijn toe. Dat hoeft ook geen principiële zaak te zijn, omdat de Heer Jezus immers spreekt over de vrucht van de wijnstok. Dat is wat breder. Hoe vaak moet het avondmaal gevierd worden? Daar heeft de Heer Jezus geen gebod voor gegeven. Belangrijk blijft om te bedenken dat het woord voorop gaat. Het woord werkt en versterkt het geloof. En het avondmaal dient alleen tot versterking. Wel staat er in 1 Korinthe 11 vers 26 dat we zo dikwijls als we avondmaal vieren, we de dood des Heren hebben te verkondigen totdat hij komt. Calvijn die vierde het liefst elke week of minstens elke maand, maar dat voorstel kreeg hij bij de Raad van Genève niet door. In de eerste christengemeente zal het elke zondag gevierd zijn, maar mede als reactie op de overschatting van het sacrament bij de Roomse kerk, kennen wij het gebruik van tenminste 4 keer per jaar. Zo is dat ook kerkordelijk vastgelegd. Tenminste 4 keer per jaar. Terwijl men communiceert, staat er dan, dat wil zeggen gemeenschap met Christus en zijn gemeente oefent, zal men stichtelijk zingen of sommige hoofdstukken lezen ter gedachtenis aan het lijden van de Heer Jezus, zoals Jesaja 53, Johannes 13, 18 of iets dergelijks. Dat is een goede gewoonte. Zingen en de opening van de Heilige Schrift. Dat is een wezenlijk onderdeel van de viering van het Heilig Avondmaal. Christus zong zelf ook de lofzang rond het avondmaal. Het is goed om dan ook die tekenen en zegelen te gebruiken in stille overdenking. Wat heeft de Heere voor mij gedaan? Wat heeft Hij mij hierin te zeggen? En dan gaat het inderdaad enerzijds om heel ernstige dingen. Het bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus voor mijn zonde. En dat moet je klein, dat moet je ook moedig maken. En toch, wij spreken niet voor niets over de viering van het Heilig Avondmaal. Toch mag er ook een hartelijke vreugde zijn in God, door Christus. Een blijmoedig overdenken van de rijkdom van de vertroosting. Al zal dat dikwijls zijn een zich verheugen met beving, zoals Psalm 2 zegt. Maar toch, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. In Handelingen staat ook dat de eerste christenen aten met vreugde en in eenvoud van het hart en zich verblijden in het heil voor hen bereid. Sommige predikanten die houden een toespraak bij de tafels. Anderen lezen alleen een Bijbelgedeelte. Ook dat is vrij. Als het woord maar aan het woord komt. En eventuele toespraken kort en krachtig zijn. Het moet niet afleiden van het sacrament, maar juist de aandacht richten op het wezenlijke van het heilig avondmaal. Mag ik ten avondmaal? Zo luidt de titel van een boekje van professor Wisse, waarin hij in navolging van Brakel zegt dat we ons vooral niet in een bepaalde gestalte moeten brengen. Het hangt niet af van de gestalte. Sommige mensen, zegt hij, moeten er bepaald iets voor hebben. Als hij niet een passend versje of een passende tekst vlak voor het avondmaal te binnen schiet, dan blijven ze zitten. En dan zegt Wisse dat je er zeker wat voor moet hebben. Maar, zegt hij, dat is niet een of ander woordje, maar als sacrament is het ganse woord, de ganse belofte Gods in het verbond neergelegd. Hetgeen wat ge voor hebben moet. En dat is u van Gods wegen gegeven ook, zegt hij dan. En hij zegt, een gevoelige zegen is hoogst aangenaam. Maar laat vooral uw zegen niet afhangen van het voelen. Bij het gewone eten en drinken is er toch ook wel terdege vrucht, al voel je niet altijd hoe dat eraan toe gaat. Het gaat ook niet om het versterken van het gevoel bij het avondmaal, maar van het geloof. En wat is dan dat geloof dat beoefend dient te worden? Dit: zien op hem. Harten naar boven. Naar hem die alle dingen gereed gemaakt is, heeft. Jezus Christus, de zaligmaker. Wilhelmus van Brakel die zegt in zijn redelijke godsdienst: verwacht hier geen wonderen of buitengewone optrekking, verlichting of verrukkende blijdschap. Geeft de Heere u dat? Geniet het goede terwijl het u gebeuren mag. Maar weet dat de gewone weg is het geloof te oefenen en u door die tekenen als zegels en trouwpenningen te verzekeren dat zo zeker als gij dat brood en die wijn eet en drinkt, Christus voor u gestorven is en u lief heeft en tracht alzo door het geloof vrede te bekomen in uw geweten. En dan wijst hij er ook op dat je ook in de nabetrachting de zegen kunt ontvangen die je in het gebruiken van het sacrament hebt moeten missen. En uit die gemeenschap met Christus vloeit ook de onderlinge gemeenschap onmiddellijk voort. Een gemeenschap met elkaar in Christus. We eten van hetzelfde brood, we drinken van dezelfde wijn. Een duidelijke aanwijzing van het bij elkaar horen. Dan geeft men er blijk van te leven van één en hetzelfde heil. En daarom zullen bij de voorbereiding op het avondmaal bergen geslecht en geschillen worden bijgelegd, zodat er een vlakveld zal zijn tussen broeders en zusters en geen verhindering meer is om met elkaar avondmaal te vieren. Want bij het avondmaal zal niet alleen het geloof versterkt moeten zijn, maar ook de liefde tot de naaste toegenomen moeten zijn. En vanuit die verbondenheid met Christus als het hoofd van zijn kerk is er dan die beleving van die band met al de heiligen, inclusief de triomferende kerk die juicht voor Gods troon. En dan loopt het avondmaalsformulier uit op de lofprijzing en aanbidding. Op Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. En daar hoopt u dan volgende keer over te horen. De avondmaalsdis is de tafel des Heren. Wat een voorrecht om bij de Heer aan tafel te mogen komen en aan te zitten met de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Iemand heeft er eens terecht op gewezen dat deze tafel niet te vergelijken is met een andere tafel. Want de Heere zegt ook: met wie dan zult gij mij vergelijken? Hij zegt tegen zijn discipelen: Ik heb grotelijks begeerd. Ik heb er vurig naar verlangd. Ik, niet u, maar ik. O, wat een groot wonder inderdaad. Dat hij mensen die zondaren zijn, aan zijn tafel nodigt. Geen gelijkgezinden. Geen mensen om relaties mee te onderhouden, zoals in het zakenleven gebeurt. Maar mensen die niet bij hem passen, die niets terug kunnen doen. Ze hebben die gast hier alleen maar beledigd, smaadheid aangedaan. Hem onteerd. Tegen hem gezondigd. Gedaan wat kwaad was in zijn oog. Deze Heer ontvangt zondaren. En dan staat er op die avondmaalstafel meestal een beker, of meerdere, waarin dan een gift gedaan kan worden. Dat is geen betaling, zoals wel eens gedacht wordt. Nee, dat is een gave uit liefde. Want alles, alles is betaald. Met zijn offer heeft de Heer Jezus volkomen betaald. Het is een gift uit dankbaarheid jegens de Heer, maar tegelijkertijd denken we dan ook aan onze naasten, ver weg of dichtbij, die daarmee geholpen worden. Het heilig avondmaal staat in het teken van het verwachten ook. Het zal eens vervuld zijn in het koninkrijk van God, waarin alles nieuw zal zijn. Het is een afschaduwing van het aanzitten aan het bruiloftsmaal van het lam. En onderpand ook garantie van het deel hebben aan het eeuwig koninkrijk. En daarom is het ook een vreugdevolle maaltijd. Vieren. Er is dan ook uitzicht op de wederkomst in heerlijkheid. Het moet voortgang hebben totdat hij komt. En dat is meer dan een tijdsbepaling, zegt professor van Genderen in de beknopte gereformeerde dogmatiek. Door de viering van het heilig avondmaal, zegt hij, wordt het uitzien naar de wederkomst versterkt. Bij wie iets van de hemel geproefd heeft, gaat het dan in het hart leven. Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Het avondmaal dat draagt hier een voorlopig karakter, totdat hij komt. O gemeente, zijn we bereid? Zien we naar uit? Hij nodigt nog. Indien iemand dorst heeft, laat hij komen. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft de heiland gezegd. In het avondmaal hebben we te doen met de laatste wens van onze stervende borg vlak voor zijn dood. Met de laatste wens van een stervende vader of moeder ga je toch teer om. Dat leg je toch niet naast je neer. Hij heeft het grotelijks begeerd. O, wat is zijn liefde groot. Zijn zorg. En wanneer hij het zo begeert, schreef iemand ergens, kunnen mensen die hem nodig hebben en die naar zijn wil verlangen te leven, dan iets anders doen dan zeggen, ja Heere, ik zal mij buigen op uw eis. Gij sterkt doorspijste rechtertijd hun krachten. Ontsluit uw hand ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadig. Amen.